die ook in het voortraject worden betrokken. Waarom vraag ik dit? Uit andere wijzigingen van het bestemmingsplan blijkt dat er heel veel bezwaarschriftenprocedures, beroepsprocedures komen. Ook gelet op bijvoorbeeld het winkelcentrum Stijn. Dat levert heel veel vertraging op. Dat is voor beide partners, denk ik, niet handig. Op het moment dat ze de buurtbewoners goed betrekken, denk ik dat je daar heel veel schade mee kan voorkomen. Dus de vraag is, hoe gaan jullie daarmee om? Dat waren mijn vragen.
Ten aanzien van de strategische toekomstvisie, dat is natuurlijk toch een bepaalde kapstok met speerpunten die wat wij als gemeente ontzettend belangrijk vinden. Het is gebruikelijk om bij collegevoorstellen ook ieder plan daar ten aanzien van af te zetten en te kijken hoe goed een plan eigenlijk op die punten allemaal scoort. Dat hebben we ook voor het raadsvoorstel in deze gedaan. Terugkomend op het groen, er is gewoon een bepaalde verhouding tussen uitgeefbare grond en het resterende groen. En dat houdt in dit geval in dat de aantal vierkante meters uitgeefbaar zijn kleiner dan eigenlijk het aantal vierkante meters groen. En ook rekening houden met datgene wat er nu eigenlijk al allemaal ligt bij de exploitatieopzet. Hebben we daar ook rekening mee gehouden dat we iets aan dat groen gaan doen. Dus met andere woorden, een beter aan wat we daarmee willen bewerkstelligen, is met name ook die betere aansluiting op dat Urdal, de groenstructuur van het nieuwe plan, zou daar goed op moeten aansluiten. Dat is overigens ook, dat zal ook gemeentegrond zijn, dus daar heeft niet de CPO-vereniging iets over te beslissen. Daar zijn wij nog altijd regisseur over. Alleen uiteraard zullen we dat natuurlijk wel in overleg doen met de CPO-vereniging en ook uiteraard met omwonenden. Planschade. Ja, dat klopt. Bij een wijziging van het bestemmingsplan of überhaupt bij een omgevingsvergunning aanvraag die wat afwijkt van een bestemmingsplan, is er een kans op planschade. Dat is hier ook. Daarom hebben wij ook een planschade risico-inventarisatie laten uitvoeren. En laat ik zo zeggen, dat stelt ons in ieder geval als gemeente gerust.
Betrokkenheid van huidige bewoners.
Ja, ik denk dat Steven het beste even antwoord kan geven op die sociale cohesie en over de vraag om de huidige bewoners te bekijken of die daar eerder bij betrokken kunnen worden.
Wat betreft de sociale cohesie, de ervaring leert in dit soort projecten tot uiteindelijk, het is een open planproces, tot de bewoners die hun eigen woning ontwikkelen in een collectief verband, zeg maar, altijd contact zoeken met de buurt. Dus uiteindelijk, laat ik het zo zeggen, met betrekking tot die sociale cohesie. Mensen willen uiteindelijk ook in die buurt gaan wonen met elkaar. En die verbindenis aangaan. Dus uiteindelijk, de mensen zullen niet op een eiland gaan wonen in de buurt. Die ervaring heb ik helemaal niet met dit soort projecten. Dus daar ben ik niet bang voor. Het tweede is met betrekking tot het voortraject. Ja goed, op de momenten tot er iets bekend is of tot er met betrekking tot verkaveling of voorlopig ontwerp kun je daarover communiceren, ook met de buurt. Het is voor ons een soort van zelfsprekendheid in het proces dat je elkaar informeert over dat traject. Ja.
Vervolgvraag. Als ik daar een vervolgvraag op moet stellen, twee, rondom de risico-inventarisatie planschade, dat stelt u gerust. Maar daar heb ik nog steeds niet enig inzicht in. Waarom stelt het gerust? Kunt u daar wat nader op toelichten? Tweede vraag rondom de beantwoording voor het voortraject. Er wordt actief dus gecommuniceerd met de bewoners, kan ik daaruit opmaken op het moment dat daar de tijd voor is. Op welke manier gaat dat gebeuren? Wie wordt daarbij betrokken? Is daar iets van bekend? Of is dat puur en alleen maar voor de vereniging hoe ze zich dat uitmaken?
Uiteindelijk bepaal ik niet hoe we communiceren, maar bepaalt de vereniging hoe we dat gaan doen. En dat bespreken we met elkaar. Er zijn verschillende mogelijkheden in en dat bepaal je dan met elkaar hoe je dat gaat doen.
Terugkomen op de risico-inventarisatie. Dat heeft planologisch juridisch bureau voor ons gedaan. Daar blijkt uit dat er een mogelijkheid is op planschade. Alleen dan moet je kijken naar het zogenaamd algemeen maatschappelijk aanvaard risico. En daaruit blijkt dat de planschade, als die er zou komen, dat die ruim onder dat algemeen maatschappelijk aanvaard risico ligt. Dus daarmee wil ik aangeven, dat is voor mij een reden, ja, dat stelt mij in ieder geval gerust.
daarmee dit onderwerp voldoende behandeld. Dan dank ik iedereen voor zijn inbreng en gaan we over naar het meerjarig investeringsperspectief. Meneer Meijers, u heeft de microfoon in handen.
Ja, voorzitter. Ik heb met enige verbazing kennis genomen van het voorgenomen investeringsprogramma. Omdat een van de belangrijkste taken van de Raad is onze controlerende taak. En van controle is weinig sprake als we niet beschikken over de nodige duidelijkheid. Er worden ons plannen gepresenteerd voor investeringen, waarop wij vaak niet eens de plannen op de inhoud hebben kunnen beoordelen als Raad. En dat is wel van belang. Ook nu zien we weer een afwijking van 3 miljoen plus ten opzichte van het eerder door de Raad vastgestelde programma. Dat is nogal wat. En de vraag die ik me daar bestel is: welke wijze heeft de Raad daar kennis van kunnen nemen van de inhoud van in deze lijst voorgenomen investeringskredieten? Ik krijg dat vanavond gepresenteerd. Met andere woorden, welke plannen en hoe concreet zijn die uitgewerkt en de Raad voorgelegd? Want ik heb het gevoel dat er dingen bij staan die ik eerder nooit heb zien passeren in deze Raad. Dus we dringen aan op een helder en transparant controleerbaar overzicht. En we willen zeker een overzicht hebben van de nu doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde investering van de begroting 2019. En ik zeg dat omdat we toen afspraken gemaakt hebben wat gingen we doen de komende 4 jaar. En nu zien we ineens dat er heel wat anders aan de orde is en dat er plannen helemaal van de baan zijn.
Vragen zijn helder.
Ook willen we van het eerder als ook nu gewijzigd investeringsplan vernemen op welke wijze de Raad kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de nu voorgenomen investeringen en de daaraan ten grondslag liggende besluitvorming. Met andere woorden, ik heb niet voldoende als raadslid om een investeringslijst te zien met bedragen waar ik vervolgens de inhoud van die bedragen niet kan afleiden. Dat moet
uw vraag is
gevolg zijn van een besluit.
De heren zijn zich al aan het prepareren.
Dat is wat ik vraag.
Goed, er zat dan een gedeelte van het oordeel in, volgens mij, als ik dat goed begrepen gehoord heb. Maar goed, daar kwam een vraag achteraan. Ja, voorzitter, we hebben een tijdje geleden ook een discussie, onder andere bij de begroting, ook een discussie gehad, onder andere met de CMB-fractie, over het inzichtelijk maken van investeringen. Dat heeft ook geleid tot een gesprek, wat ik heb gehad met een collega-fractielid van u. En op basis daarvan hebben wij onder andere besloten om dit voorstel nu voor te leggen. Dus het is eigenlijk min of meer een verzoek vanuit de CMB-fractie, zo mag ik het wel aangeven.
Voor duidelijkheid te krijgen. Ja. Voor onze controlerende taak uit te voeren. Maar dat kan toch niet zo op deze wijze?
Ja, voorzitter, moeten wij hier de discussie gaan voeren of moeten we dat in het politieke debat doen? Ik twijfel er heel erg over. Volgens mij kunt u hier technische vragen stellen. Ik probeer zoveel mogelijk antwoord te geven. Maar ik vraag wel ook even ruimte, zeg maar, om dat antwoord te kunnen geven. Ja. Voorzitter, ik denk dat alle projecten zoals ze genoemd zijn in de investeringsproject op de uiteindelijk zijn oorsprong vinden in besluitvorming die al eerder in de Raad is aan de orde is geweest. In programma begrotingen waar de toelichting op die investeringsbedragen ook is geweest. Dus dan verwijs ik toch naar de eerdere projectbegroting. Ik hoor dan graag van u, maar dat mag u ook schriftelijk doen, welke projecten u ziet waar u nog nooit van gehoord had. Tenminste, zo vertel ik het dan eventjes, want ik denk dat ze allemaal hun oorsprong vinden in de begrotingen die in het verleden zijn opgesteld. Sommige misschien wat verder weg in de begroting, maar dan hebben we daar ook tijdens bestuursrapportage of anderszins ook gewacht van gemaakt. Nou, wat er in ieder geval wel is, wat nu is ook in dit voorstel, is dat wij dat apart niet meer verstoppen, zeg maar, in een bestuursrapportage. Want dat was een van de kritiekpunten. Maar dat apart in een raadsvoorstel naar voren brengen. Overigens, u ook nog hebben gefaciliteerd in een stukje toelichting bij een aantal weken geleden, volgens mij in een raadsconferentie van een raadssessie die hierover is geweest. Ook daar een uitgebreidere toelichting op hebben gegeven. In ieder geval hoe we dat financieel zouden willen gaan doen in de toekomst. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor dit voorstel. Excuses voor mijn stem overigens, die niet helemaal is zoals die moet zijn. Dus ja, u vraagt verder naar een overzicht van de investeringen en hoe zich dat verhoudt zeg maar, tot de begroting die is vastgesteld in 2019. Ja, dat overzicht zit gewoon in bijlage 1 of van het voorstel zit dat gewoon erbij. Dus ja, als dat niet duidelijk is, dan moeten we misschien een keer een afspraak maken of zo, maar ik hoor dat graag. Ten aanzien ja, de inhoud van de investeringen, daar heb ik volgens mij iets over gezegd. Wat nu is in het voorstel is dat er inderdaad om ruimte te creëren in dat investeringsprogramma waarvan we hebben gezegd, ja, normaal gesproken als een project meer geld gaat kosten, ja, gingen wij gewoon terug naar uw raad met een voorstel, kunt u ons dat extra geld geven? Daar hebben we nu niet voor gekozen. We hebben ervoor gekozen om in dit voorstel en ook zo meteen in de behandeling van de BRAP, waarin we het financieel vertaald hebben, hebben we gekozen om juist die bedragen en investeringen ongeveer gelijk te houden met datgene wat u in de begroting met ons hebt afgesproken. En dan moeten er inderdaad keuzes gemaakt worden van programma's of projecten die we op dat moment dan niet doen. En u ziet dan ook dat die zijn verschoven naar 2023. Dat is in feite de werking van dit voorstel. En ik weet niet of het de bedoeling is om nu op ieder punt van in die begroting staat zeg maar een toelichting geven op dat project.
Ik zou dat nu even niet doen, tenzij de heer Meijers uw specifieke vragen stelt.
Ja, oké.
Op dat punt, hè.
Ik heb een specifieke vraag gesteld, voorzitter. Ik heb gevraagd om ons op basis van het investeringsprogramma zoals u nu voorligt de raadsbesluiten en geef dan maar de datum wanneer we dat besloten hebben. Dat is een heel simpel, want dat ligt klaar, zegt de wethouder. Dat moeten we hebben. En dan zeg ik, laat dat dan maar komen, zo snel mogelijk. En die wijziging ten opzichte van het aanvankelijk vastgestelde investeringsprogramma en het programma wat er nu voor ligt, voorzitter, daar zitten heel wat mutaties in. En daarvan had ik graag ook gezien wat de reden is dat bepaalde dingen daar niet meer van doorgaan, die weggeschoven worden. Ik kan me dan nauwelijks voorstellen dat je bij de begrotingsbehandeling van 2019 zegt van dit vinden wij belangrijk voor het jaar 2020 en vervolgens komt er niet meer terug op de lijst.
Oké.
Ja, volgens mij de zaken, de projecten die niet meer op de lijst voorkomen, daar zit gewoon in het stuk een inhoudelijke toelichting op. Er staat zelfs een reden bij waarom we die zaken doorschuiven naar 2023. Enerzijds om begrotingsruimte te creëren, investeringsruimte te creëren. En anderzijds zijn er ook een aantal technische aanleidingen waarom die projecten doorschuiven of naar achter schuiven naar 2023. Ja, ik begrijp niet heel goed waar de onduidelijkheid is, zeg maar, ten aanzien van dit voorstel op het punt zoals u dat aankaart. En nogmaals, de verschuivingen aan zich worden heel duidelijk en helder weergegeven in de bijlage die bij het stuk zit, waarbij gewoon is aangegeven, dit was het, dit wordt het.
Andere vraag.
Een vraag aan het college, René Deemant, SB. In verband met de informatiestroom die richting raad en commissies, in verband met het doorschuiven van projecten zoals het voorliggende stuk wordt aangegeven, bijvoorbeeld van het Moritzweg, hoe kun je dit nog controleren als raad en commissies? De informatie die moet dan toch wel regelmatig komen volgens mij.
Of was dat?
Nee.
Dank.
Bas Schobbers is mijn naam. Dit overzicht of dit raadsvoorstel was net bedoeld om u op een andere wijze mee te nemen ten aanzien van wijzigingen en investeringen. Dat vond zijn oorsprong in de begrotingsvergadering vorig jaar, waar inderdaad veel te doen was over die investeringen. 16 mei is ook een avond geweest rondom de kadernota, daar is het ook naar voren gekomen. En toen is ook de wens uitgesproken door uw raad van neem ons nu op een andere manier mee. Dus kom met een separaat voorstel. Nou, dat ligt nu voor. En het idee is om later dit jaar, in september, en dat zit ook gekoppeld aan de structuur rondom de majeure projecten, te komen met een voorstel, een proces, waarin uw raad op een andere manier, maar wel analoog aan het voorstel wat er nu ligt, wordt meegenomen ten aanzien van wijzigingen in het investeringsprogramma.
Dus die raadsconferentie die toegeweest is. Ja, helder.
Corne Heppelt, CDA. Ja goed, op zich, zoals het hier op papier staat, is het handel. We hebben een overschrijding, schuiven die door. Hè? En, nou, dus, toch komen er een aantal vragen op. We schuiven door naar 2023. Wordt dan de druk op de begrotingen daarna, hè? Want die projecten die we doorschuiven, zullen we waarschijnlijk wel daarna gaan doen, plus andere projecten. Hoe zit het dan met de druk op de investeringen in de periode daarna? Wat ik wel een beetje mis in dat verhaal is een stuk budgetbeheersing. Hè? We constateren 3,5 miljoen overschrijding. Hè? Daar hebben we allemaal redenen voor en oorzaken liggen daar aan de grondslag. Maar hoe beheersen we nu zo'n budget? Hoe maken we nu zo'n budget? Doen we dat te optimistisch? Nemen we een aantal zaken niet mee? Komen we gedurende het proces erachter dat we dingen wel hadden mee moeten nemen? Is het niet zinvoller om scenario's te maken? Hè? Als ik alle riolen vervang, alle wegen vervang, kost het zoveel als ik minder vervang? Want nu worden we meestal achteraf geconfronteerd met tegenvallers. Dus dat mis ik een beetje. En als vervolgvraag daarop, hoe zit het nu met toekomstige investeringen? Worden jullie nog een keer gescreend? Hè? Want ik kan me voorstellen, we hebben nu 3,5 miljoen. We hebben toekomstige, misschien ook infrastructurele investeringen. Worden die nog een keer tegen licht gehouden? Gaan we daar nog eens kritisch naar kijken? En gaan we dan misschien begrotingen bijstellen, omdat het veel nuchterder is? Ja?
Waar heb je drie vragen?
Ja, ik heb nog een... Even een andere, maar dat is misschien een technische vraag. Op het project van de A2 staat dat we het asfalt geheel vervangen. Hebben we ooit in de toekomst meegenomen dat we dat zouden doen? En valt er dan nog een stuk geld vrij van toekomstige investeringen op dit gebeuren? Dus dat waren mijn vragen.
De eerste vraag ging over de druk. Hè. Op het moment dat je verschuift naar 23, wat doet dat dan met je begroting? Nou, de bedoeling, en dat stond ook in het stuk, was toch om te streven naar een evenwichtige spreiding. Hè. Dus je gaat op een gegeven moment wat druk spreiden of eruit halen doordat je spreidt, zo moet ik het zeggen. Dus ik ga ervan uit dat we steeds realistischer zijn in het plannen. En dan kom ik eigenlijk ook meteen op de tweede vraag uit. Budgetbeheersing, dat kan ik inderdaad erkennen en herkennen dat dat de afgelopen jaren niet goed is gegaan. Om alle redenen wat u eigenlijk noemt, vaak is het zo dat er een raming op basis van een gevoel wordt opgenomen in de begroting. En daarna blijkt inderdaad dat de techniek iets anders zegt, waardoor je moet bijramen. Maar het is ook al voorgekomen dat we iets opnemen en helemaal niet uitvoeren, omdat we de capaciteit niet hadden. Nou, al dat soort scenario's zijn voorbijgekomen en waar we eigenlijk mee bezig zijn, is om continu toch... te kijken naar de budgetten, dus ook, hè, dat is meteen ook de derde vraag, te doorkijken naar de toekomst, om toch realistisch te gaan plannen, meer te spreiden in een jaar van uitvoering, een voorbereidingsjaar waar je ook kosten maakt, maar met name ook in het afrekenjaar waar je toch bij die infraprojecten ziet dat dan de hoofdmoot moet worden betaald bij de laatste termijn, om over 3 jaar te gaan spreiden bij grote investeringen. En wat ik net ook al bij de vorige vragensteller aangaf, in september komt er dus nog een uitgewerkt scenario te liggen waar je als raad dus in een proces wordt meegenomen, wat je ook veel meer in de gelegenheid stelt om eerder kennis te nemen van dit soort wijzigingen, niet voor verdomme feiten komt te staan en zelfs inspraak kunt hebben op de manier van.
Nou, misschien als in aansluiting daarop, hè, we hebben ook in de outputplanning, kunt u ook bekijken, hebben we ook gezegd van nou, met name bij de grotere projecten moet u denken aan 1 miljoen of meer ongeveer. Waar leg je de definitie? Hebben we ook aangegeven dat wij ook bij het begin van het project en tussentijds en aan het einde van het project een soort voortgangsrapportage gaan maken. Dus ook daar kun je dan meer volgen, zeg maar, ten aanzien van de inhoud van het project. Nou, dan misschien over budgetoverschrijding. Ja, goed, ik kom niet graag naar de raad als ik budgetoverschrijd. Hè, maar het gaat vaak over uitgangspunten die destijds een keer bij de route A2 bijvoorbeeld, daar zie je dat heel erg terug, gewoon een uitgangspunt is genomen. En later bij de uitwerking van het project blijkt toch, ja, door allerlei wensen van externe factoren, maar ook gewoon vanuit de techniek, dat blijkt dat het toch beter is om voor een duurzame oplossing te kiezen. En dat is bijvoorbeeld de reden geweest waarom de A2, kijk, heel simpel gezegd, ja, je kunt dat stuk overlagen en over 15 jaar terugkomen, Of het voor de komende 40 jaar in orde maken met beton en weet ik wat allemaal, ben ik jouw beantwoordingen doen, Roger, excuses daarvoor.